Welkom mensen bij XBNL en vandaag gaan jullie luisteren naar een review van Final Fantasy Tactics die onze Theo en Danny voor jullie hebben gespeeld. Zo, welkom Theo, welkom Danny.
Dankjewel.
Laten we beginnen bij een algemene omschrijving. Final Fantasy Tactics. Wat hebben jullie eigenlijk gespeeld? Theo, wil jij beginnen?
Wat hebben we gespeeld? Ik laat de geschiedenis dadelijk even aan Danny over. Die kan er veel meer over vertellen dan ik. Maar waar we hebben gespeeld is een turn-based combat. Tactische game. Waar je met een team van een meestal 5 personen je gevechten aangaat. En daarvan de, denk ik, story-wise een stuk of 60 moet doen. Dus.
Dat klinkt als een aardig aantal, maar ik heb natuurlijk geen idee hoe lang je daarover doet. Maar Danny, ik hoor dat jij vandaag ook de geschiedenisprofessor bent.
Archivaris van...
Precies, van archivaris van dienst. Ja, vertel, wat voor geschiedenis gaat er schuil achter dit spel?
Nou ja, de geschiedenis van het spel gaat terug naar het PlayStation-tijdperk. Tenminste, PlayStation 1-tijdperk. En... Final Fantasy Tactics, eigenlijk een beetje tussen Final Fantasy 7 en 8 uitgebracht in het de best gaming year of all time, hè, 1998. Dus het is ook een relatief, het is wel een populair spel, maar voornamelijk in Japan. Dus er waren in Japan geloof ik 1 miljoen van verkocht en in de rest van de wereld bijna 2 miljoen. Dat geeft wel een beetje aan de verhouding van populariteit. Terwijl, laten we zeggen, Final Fantasy VII natuurlijk al een gigantisch succes was, ook in de westerse markt. Dus dat is wel apart. Maar het was waarschijnlijk voor de westerse markt net even te obscuur genre, laten we zeggen, het tactical RPG. Waarbij de Japanners daarvoor eigenlijk al kennis hadden gemaakt met Tactics Ogre. Hè? Dus laten we zeggen, een vervolg was op Battle Ogre, een heel populaire franchise in Japan. En het grappige is eigenlijk degene die achter Tactics Ogre zat. Dat is Yasumi Matsuno, als ik het even goed zeg. Die is door Square Enix ingelijfd vanuit Quest, waar hij eerder werkte. Dat was weer een onderdeel van Atlus. En hij was... Hij heeft zichzelf eigenlijk voorgesteld van, joh, kunnen we hier niet een Tactics game van maken? En die heeft een groot gedeelte van het team van Tactics Ogre meegenomen. En onder de vleugel van de Final Fantasy productieteam, zo gezegd, hebben ze uiteindelijk deze titel gemaakt. En dus niet met een gigantisch succes of iets dergelijks, maar langzamerhand is er wel een gigantische cult following gekomen voor deze game. Net eigenlijk ook voor Tactics Ogre, wat ook een erg cultgevoelige game is, waar ook niet heel erg lang geleden de Reborn versie van uitgebracht is, wat, laten we zeggen, technisch op dezelfde schoen geleest is. Dat is eigenlijk min of meer hetzelfde concept, ook qua remaster. Eigenlijk ook wat de populariteit in de westerse wereld verbeterd heeft, is het feit dat die PSP-versie uitgebracht is en die best wel redelijk verkocht is. En dat was eigenlijk een soort van director's cut. Eigenlijk een soort van remaster eigenlijk al toen de tijd. En dat was 10 jaar nadat de game oorspronkelijk uitgekomen was. En die had wat extra karakters en wat voice-over en verbeterd script. Dus... daar zijn we nu, laten we zeggen, dat is nu niet geremasterd. Dus de PSP-versie is niet op de schop gegaan, maar de originele PlayStation-versie. En daar hebben ze, laten we zeggen, de script van de PSP-versie weer ingewerkt. En die volledig gevoice-overd weer.
Ja, dus het is eigenlijk een hybride geworden van de 2 eerdere versies. Begrijp ik dat goed?
Ja, in principe wel. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Tot groot ongenoegen van de mensen die zeer vocaal zijn over wat ze graag willen in deze game en niet. Dus de hardcore fans. Die daar weer een beetje gepist op waren dat die extra, andere extra features uit, uit de PSP-versie niet zijn meegenomen in deze versie. Dat ze zich echt tot de core-versie hebben gehouden van de PlayStation.
Check, thanks. Hey, er kwam net al even ter sprake turn-based. Als ik het goed heb, ook echt wel een JRPG. Ja. Kunnen jullie wat meer vertellen over de daadwerkelijke gameplay?
Ja, gameplay is dat je meestal, zeg wel even duidelijk meestal, met een team van 5 personen werken. Dat is en elk gevecht vindt zich plaats in een soort van diorama setting. En die zijn, ik denk, ongeveer een 25 bij 25 tegels groot. Ja, in het begin positioneer je je manschappen natuurlijk. En dan moet je meestal ook iedereen verslaan. Een aantal gevechten heb je erbij dat je in principe er maar één hoeft te verslaan van alles wat tegenover je staat. Je komt verschillende biomen tegen, je komt kastelen tegen, je komt een klooster tegen. De gevechten vinden dus plaats eigenlijk op allerlei soorten terreinen. En sommige terreinen, ja, dan heb je bijvoorbeeld een moeras en dan heb je stukjes water en stukjes land. Op water kun je goed vechten natuurlijk. Dus daar moet je dan ook rekening mee houden. En dan heb je een kasteel, dan heb je weer meer hoogteverschillen. Meer plekken waar je tegenstander achter kan verschuilen, zeg maar. Dus er zit ook heel veel variatie in. Daarnaast, elke teammember, om het zo maar even te zeggen, heeft een klas. Die klas die kun je zelf ook trainen. De meeste beginnen met of Squire of de Chemist. Squire is dan je melee class basis en de Chemist is dan je tovenarij basis. En door de gevechten te doen krijgen ze meer experience en krijgen ze ook meer class experience, om het zo even te zeggen. En dan met die class experience kun je weer abilities vrijspelen binnen die klas. Ja, en eigenlijk door je classes en die abilities zoveel mogelijk te gaan mixen, kun je dus ook hele specifieke builds maken voor ieder personage. En die builds ga je ook heel hard nodig hebben. En echt in de late game, waar ik denk ook al halverwege, dat die builds toch wel belangrijk beginnen te worden.
Oké. Welke difficulty hebben jullie gespeeld? Ik zag volgens mij net langskomen dat er 3 difficulty settings zijn.
Ja, ik heb hem op Night gespeeld. Dat is eigenlijk de oude basis setting volgens mij ook.
En dat is de middelste volgens mij.
En ik ben uiteindelijk op Squire uitgeland. ik zat een beetje om tijd ook, want ik heb hem nog niet uitgespeeld. Ik zit op zo'n 30 uur. En ik wilde toch een beetje meegaan in de pacing, want het is best wel pittig. Laat me zeggen, je kunt wel heel erg grinden. Maar, en jezelf, laat me zeggen, boven de tegenstand uitlevelen. Dus voor bepaalde levels. Dus op een gegeven moment kom je in een gevecht en dan zit je tegen level 10 of level 11. Later 20 of 25, maakt niet uit. Maar dat je daar, laat me zeggen, 3-4 levels boven zit, ja, dan wordt het natuurlijk allemaal makkelijker. Maar het zijn echt pittige tactische levels waarbij inderdaad het balancen van je build gigantisch op de proef worden gesteld. Ook in de gewone normale night difficulty setting, laat maar zeggen. Ik denk dat ik vraag me af hoe groot de uitdaging is om hem echt in de moeilijkste setting te doen. Maar ik merkte wel dat op een gegeven moment was ik overgeschakeld even. Ik denk van nou, ik moet even een beetje tempo maken. Ik schakel over naar Squire. Toen wilde ik weer terugschakelen naar Knight. En dan was het nagenoeg onmogelijk. Dat was echt, we hebben alle kanten ingemaakt. Want toen, je gaat zelf natuurlijk gewoon een stapje terug. En je hoeft niet zo ingewikkeld na te denken over je builds. En dan word je eigenlijk genadeloos afgestraft. En dan moet je echt heel erg ver terug om weer heel erg gaan grinden. En dan wordt het best wel lastig. Het wordt echt Ik werd echt de eerste keer dat ik terugging naar Nightwerk echt gewoon sweeped van heb ik jou daar. Dat was echt drie klappen was het over. Dus en, ja, ik ben eigenlijk maar even verder gegaan gewoon op Squire. En ik ben sowieso meestal wel van de niet de moeilijkste difficulty settings. Want ik hou gewoon van de pacing dat het wat makkelijker doorloopt. Ja. En ik voelde dat bij Squire, daar heb ik wel nu het gevoel dat het even gewoon net even te makkelijk gaat. En bij Night net even te ingewikkeld wordt. Dus dat je zit er even een beetje die balance. Pas ik net, laat me zeggen, qua persoonlijkheid daar net niet in. Dus maar, ja, ik denk met een beetje doortastendheid dat Night wel moet lukken. Maar,
het klinkt vooral een beetje een stukje moet levelen, maar...
Ja, nee, precies. Daar zit het ook voornamelijk in. Maar ja, goed, ik speel graag een beetje op het randje. Dat ik gewoon wil tempo erin houden. En dat gaat niet werken gewoon. Nee, het is best wel complex.
Ja, het klinkt voor mij ook een beetje alsof het niet een heel geschikt spel is voor een wat meer casual gamer. Klopt dat ook in jullie beleving?
Nou, ja, ik denk dat als je hem op Squire zet, dat ook een casual gamer er prima mee uit de voeten kan.
Ja.
Je wordt ook gewoon netjes in het begin gewoon netjes meegenomen in hoe het werkt. Dus ja, het wordt best wel goed verteld.
Ja, het wordt ook wel goed uitgelegd in tutorials, weet je wel. Het is allemaal wel tekst, maar als ik het vergelijk bijvoorbeeld met soortgelijke games als Unicorn Overlord of Fire Emblem games die nu, laat me zeggen, dus hoe heet die, Engage en Three Houses. Denk ik dat qua moeilijkheidslevel dat Squire ongeveer overeenkomt met normal difficulty met Unicorn Overlord. Dus ik denk dat het net even boven gemiddeld is, maar in Squire kan je het wel gewoon goed doorspelen.
Check. Hey, als we kijken naar de algehele afleverkwaliteit van deze remake, zijn jullie bugs tegen? Komen, hoe is de algehele performance in jullie optiek?
Performance is prima. Eigenlijk geen bugs tegengekomen, moet ik zeggen. Nou, grafisch ziet hij er natuurlijk 100 keer beter uit dan in 97.
Nou, 100 keer beter wil ik niet zeggen, maar het ziet er wel substantieel beter uit, ja, dat wel. Maar.
Ze hebben wel rekening mee gehouden. Het is een oude game, dus ze zijn niet all-out gegaan.
Nee,
het
is best
volledig
wel
naar deze tijd getrokken. Maar het is een mooie balans ertussen. Je kunt zien dat het een oudere game is, maar het heeft grafisch gewoon genoeg detail eigenlijk, waardoor die gewoon prima mee kan.
Ja, ik denk dat, laat me zeggen, de battle scenes, laat me zeggen, dus die diorama's waar Theo het over had, dat ze die echt wel een soort van intact hebben gehouden, grafisch. Als je dat vergelijkt met de originele PlayStation versie, de dialoogboxen zijn net even wat anders, maar in de basis ziet het er min of meer wel hetzelfde uit. Ook de sprites van de karakters. Maar het is juist die UI en zo, wat allemaal zoveel beter en zoveel toegankelijker is. Ik ben ooit een keer met de PlayStation versie begonnen. Ja, na 2 of 3 battles was ik eigenlijk wel een soort van... Ja, het was zo lastig om alles te vinden. En het was zo gedoe. En de hele context was eigenlijk niet zo heel duidelijk te zien vanuit die navigatie en de UI. En dat is zo, hebben ze zo... goed opgelapt hier. Ik denk dat daar ook de meeste waarde in zit. En het ziet er... Ze hebben de polygoontjes wat opgeschoond, laat maar zeggen. Zoals je ziet geen jagged edges en dat soort dingen. Maar kijk, in de strekking is het min of meer wel hetzelfde.
Check. Hey, Theo, jij hebt hem volgens mij wel uitgespeeld. Hoe lang heb je daarover gedaan?
Kleine 60 uur.
Zo, dat is wel pittig. En heb je dan ook alle site content meegepakt? Is er überhaupt noemenswaardige site content?
Er zit site content in. Die is wel missable. dat moet ik er ook even bij zeggen. Om die site content vrij te spelen, ja, moet je ergens, volgens mij in chapter 2... Dan kom je het eerste deel tegen. Moet je ook een bepaalde persoon bij je groep toe laten treden. Ja. Doe je dat niet, dan vervalt ook dat hele deel aan site content. En er zit volgens mij nog ergens een stukje in. Die is dan niet missable. Maar dan moet je ook naar een bepaalde plaats toe. Nadat bepaalde dingen al zijn gebeurd. Dus ja, je moet wel het goede moment op de goede plek zijn. En dan wordt die site content ineens geunlocked. Daar worden wel wat hier en daar wat hints over gegeven in de dialogen, maar het is wel even moeilijk te vinden. Nou, je moet het maar eventjes onthouden dat het op dat moment gezegd wordt.
Ja, het is ook tussen zoveel levels, dan gaan er karakters op basis van het verhaal uit je party en komen er mensen in je party. En dan kan je inderdaad zeggen van ja, ik wil deze persoon niet in mijn party hebben. Maar ik kan me niet voorstellen dat je zegt van nou ja, nee, jou wil ik niet. Dus je doet iedereen toevoegen. Dus in principe zou je die side content wel, die side quest wel moeten meepakken. Als je gewoon iedereen de hele tijd accepteert in je party.
Ja.
Check. Hey, hoe lang zouden jullie dat inschatten, die side content? Hoeveel extra uur hebben we het over? Naar jullie idee?
Durf het niet zeker te zeggen. Even zien, dat ene level dat heeft 10 verdiepingen. Dus daar ben je al, denk ik, nou wel een uurtje of 5 sowieso mee bezig. Dus dat is de ene, en de andere weet ik zo eventjes niet.
Oké, check. Best wel veel content voor zo'n game. Hij is geloof ik €60, als ik het juist heb, ja, om aan te schaffen op de Xbox.
Ja,
oké. Okay. Nou, het is niet verkeerd dat je dan ook ruim 60 uur content daarvoor terugkrijgt. Hoe is de replayability in jullie optiek? Kun je echt wel meerdere playthroughs doen zonder veel in herhaling te vallen?
Nou, ik heb wel de behoefte om hem weer te doen dan in een hogere difficulty level, laat maar zeggen. Dus dan wil ik, dat ik nou voel me een soort beetje lichtelijk gepikeerd dat ik, laat maar zeggen, te snel op had gegeven. En nu de soort van aan vast zit. Dus ik ram hem nu gewoon even story-wise doorheen. Nou ja, dat gaat dus ook gewoon 50 tot 60 uur duren. Maar dan wil ik hem wel weer even opstarten met een hogere difficulty setting. En kijken hoe dat gaat. Met alle wijsheid ook die je hebt opgedaan. Want ik heb wel het idee van als je die eerste 10 levels gedaan hebt, dan begin je pas de game en zijn mechanics te begrijpen. En een beetje de context te vatten van wat je aan het doen bent. Ook dat hele jobsysteem, dus die classes. Ja, ook dat mixen en matchen. Je kan daar best wel fouten maken in het begin. Ik wist bijvoorbeeld in het begin niet dat je permadeath had op je karakters. Als je ze na 3 ronden niet gerevived worden als ze down gaan. Dus dan krijg je 3 sterretjes of 3 hartjes boven het karakter te hebben. Die ligt dan knock-out. En als je die niet binnen die 3 hartjes revived, dan is die de permadeath. Dan ben je gewoon het karakter kwijt. Dus ik mis telkens karakters in mijn party. Ik denk, wat gebeurt er, joh? Dus zal ik vast wel iets niet goed gelezen hebben. Maar een of ander tutorial. Maar dat zijn ook allemaal dingen als je daar de nuances van vindt. Ja, eigenlijk is het best wel is niet eens zo'n heel gek idee om gewoon na chapter 1 gewoon weer opnieuw te starten met alle kennis die je opgedaan hebt.
Ja, eigenlijk ga je het gewoon een beetje spelen als roguelike op die manier.
Nou ja, ik zou het niet overdrijven, maar één keer opnieuw opstarten.
Elk chapter opnieuw beginnen met al je lessen.
Ja, nou ja, ik denk dat je dan wel meer waarde uit ook chapter 1 haalt. Chapter 1 is echt gewoon een learning curve. En pas bij chapter 2 snap je wat je aan het doen bent in feite.
Ja, dan vooral als je in chapter 2 op een gegeven moment gewoon vast komt te zetten en denkt van shit, ik moet in de save game gewoon een paar uur terug. Want ik zit op een te laag level.
Ja, ook die wijsheid van het leren saven. Ja. Tactisch leren saven, zelfs dat is tactisch, het saven. Ja.
Nee, vanaf toen ben ik ook met 4 save games gaan spelen, want anders dat moet ik die nog een keer hebben.
Nou, ik zou je zeggen, Theo, ik heb 21 save games op dit moment. Dus,
nice.
Ik kan terug naar elk level waar ik heen wil.
Dat klinkt een beetje als mijn Fallout save historie. Daar had ik al 20, 30 saves. Alright. Zullen wij langzaam naar een oordeel toe gaan werken? Of zijn er nog zaken die jullie echt over de inhoud nog even willen delen?
Nou, ik vind vooral story. Ja. Die is echt goed. In het begin denk je eigenlijk van, oké, dit lijkt gewoon op Game of Thrones.
Ja, inderdaad. Ja.
Ook bepaalde karakters, dan denk je eigenlijk van, oké, jij bent Joffrey. Want jij bent eigenlijk een eikel. Je gedraagt je ook gewoon als een eikel.
Ja, die noemt ook iedereen een horsen, laat maar zeggen. Dus het zit vol met mongrels en iedereen noemt laat elkaar maar uitschelden. Het is heel erg Game of Thrones inderdaad, ja.
Dus dat. En dan denk je van, en als dan mijn hoofdpersonage moet matchen, dan dacht ik van, dat is een beetje een Jon of Snow type. Maar ga je dan later door de story heen, dan krijgt hij weer wat meer de fantasie toevoegingen. Mm. En dan lijkt het weer een beetje, komen een beetje Lord of the Rings vibes erbij. En dan moet je je hoofdkarakter misschien meer zien als Frodo, maar dan een Frodo die wel kan vechten.
Zeker op dat moment. Maar het is sowieso, het is best wel een sterk verhaal. Het gaat over loyaliteit. Laat me zeggen, je afkomst, laat me zeggen. Hoe je hoe hoog je geboren is. Highborn, zoals ze dat dan letterlijk noemen. En ja, en er komt een heleboel verraad en vertrouwen, laat me zeggen, om het hoek kijken. En dat is best wel goed met elkaar verweven, laat me zeggen, vriendschap. Al dat soort dingen hebben inderdaad allemaal van die, zijn allemaal tropes in principe natuurlijk, die ook in Game of Thrones wat meer in de politieke zin. En dat zit er, die laag zit er ook in, dat politieke systeem van huizen, hè, dus die houses, dat zit daar ook in. En het zit ook heel erg met militaire orders en dat soort zaken. Dus weet je wel, markiezen, dukes, alles komt langs. En dat wordt ook op de juiste manier gebruikt. Als je een beetje historische kennis hebt over hoe dat vroeger werkte, om het maar even zo te zeggen. En dat klopt allemaal in die game. Dat is echt heel goed over nagedacht. En dan ook nog een interessant verhaal. Het is een soort stammenstrijd om de heerschappij over een rijk, laat maar zeggen, tot stand komt. Dus net als Game of Thrones. Echt een successiestrijd is het. Dat is heel, ik vind het heel gaaf. Dat verhaal.
Gaaf. Hoe vaak kom je in aanraking met het verhaal? Is dat echt battle, stukje content, battle, stukje content? Is dat meer uitgespreid? Hoe
zit het helemaal door verweven? De battles heen verweven zelfs. Het is echt, je hebt soms drie beurten in een level en dan begint opeens weer Een dialoog tussen de objective in het level en jezelf, ja, cool. Ramza, het hoofdkarakter. Ja.
Gaaf.
Ja, en dan ook, de personages die je dus onderweg tegenkomt. En als die dan toevallig meevechten met je team op dat moment, dan kunnen ook die weer een dialoog hebben met je tegenstander. Dus dat zit echt heel diep verweven allemaal.
Cool. Hoe verhoudt de game zich tot de bredere Final Fantasy serie eigenlijk? En ik vraag dit echt als een totale Final Fantasy noob. Ik heb er nooit één gespeeld.
Theo, zeg maar.
Dit zitten wel Final Fantasy dingen tussen. Het speelt zich af in Ivalice. Ja, dat is binnen Final Fantasy is dat echt een hele bekende wereld. Je hebt ook de magie delen die komen ook wel uit Final Fantasy. Ook hoe het denk ik weergegeven wordt. Dat is wel het klassieke Final Fantasy dan. En je hebt de summons. Dat zijn een soort magische beesten, om het zo maar even te zeggen. Die kun je dan ook oproepen, tenminste met een bepaalde klas. Dat kan ook gewoon regelrecht uit Final Fantasy. Dus er zitten wel allerlei raakvlakken met de gewone Final Fantasy.
Gaaf. Goed, volgens mij hoor ik op basis van jullie beide enthousiaste antwoorden dat we naar een best positief oordeel toe gaan werken. Zal ik beginnen bij jou dit keer, Danny? Hoe is jouw eindoordeel als het gaat om Final Fantasy Tactics?
Ja, er is om twee manieren naar te kijken. Laat me zeggen, want ik merk ook dat in de media breedte, als je naar de reviews kijkt die erop losgelaten zijn, is dat er ook wel eens heel erg nostalgie bij komt kijken. Zo van, ja, dit is ooit een van de beste games, werd als beste in ieder geval tactical RPG's gezien. En ja. Ook breder in de JRPG, laat me zeggen, werd het ook wel als een van de betere games beschouwd. En ik zou het eerder weg willen steken tegen de concurrentie, zo gezegd. Of tenminste, de games die onlangs zijn uitgekomen in het genre. Zoals dan Unicorn Overlord en Fire Emblem Games. En dan denk ik dat het voornamelijk echt extra punten scoort op het verhaal. Wat veel beter is uitgewerkt. Veel dieper gaat dan die games. Zeker Unicorn Overlord kan echt niet tippen verhaaltechnisch aan wat hier zich afspeelt, laat maar zeggen. En ja, dan zou ik denk ik toch wel richting een 9 gaan. Al denk ik toch dat het, laat maar zeggen, qua mechanics, dat het tegenwoordig wel beter wordt gemaakt in dat opzicht. Maar dat is zo'n complete, laat maar zeggen, echt dus echt een epos is, weet je wel. En dat, ik denk dat heeft het gewoon voor ten opzichte van die andere games. Dus ik ga voor 9.
Alright. Dat is een heel goed cijfer in ieder geval. Theo, ga je daarbij aansluiten? Wat is jouw afdronk?
Nou ja, laat ik ook maar even met het cijfer beginnen. Ik kwam ook uit op een 9. Dan kijk ik er wel meer naar als zijnde als een remake. Nou, er zijn echt enorm veel quality of life verbeteringen in verwerkt. Voice acting, die is gewoon hartstikke goed.
Zeker. Ja.
Zoals Danny ook al zei, hartstikke goed verhaal zit erin. Ik denk dat wel een van de sterkere verhalen is. Binnen strategische games. Dit kom je eigenlijk bijna nergens tegen binnen strategische games. Als ik dan toch een klein puntje moet zeggen. De summons, die hadden van mij een iets mooiere oppoesbeurt mogen krijgen. Die zijn wel grafisch aan de onderkant.
Die zijn heel pixelated, laat maar zeggen. Ten opzichte van de rest. Echt, ja, zo apart, ja.
Dus heel apart om te zien. En net even jammer.
Het zou misschien een nostalgische keuze kunnen zijn geweest, maar ja.
Ja, ten opzichte van hoe fris eigenlijk de rest eruit ziet, denk ik van ja, dat is net even, dat zit er dan net onder.
Is dat ook echt het verschil tussen een 9 en een 10 voor jullie?
Nou, in ieder geval tussen een 9 en een 9,5 misschien. Wil je een 10 scoren, dan, zoals Danny zei, dan moet ook hoe je de dingen bestuurt had net even wat beter gemogen. Nou zit je heel af en toe ook, als ik iets wil selecteren dat bijvoorbeeld op een brug staat, dan heeft hij de neiging om de cursor onder die brug neer te zetten. Dan moet ik dus eerst eigenlijk zeg maar via het trappetje omhoog en dan de brug op met de cursor ook daadwerkelijk. Dus dat kom je denk ik in. Nou, misschien als je 120 gevechten doet in totaal, want tussen de stories in heb je ook nog gevechten, dan heb je dat in 15 van die gevechten, heb je daar even last van.
Ja, en er zijn ook wel een paar andere kleine nuance details waar ik denk van ja, als je echt 10 had willen wezen, dan had daar wat aan moeten gebeuren, in de zin van dat je speelt vaak met NPC's die er met je meevechten, maar die worden bestuurd door de CPU. Door de computer. Uh-huh. En die kunnen echt hele domme dingen doen. Dus die gaan echt wel dus af en toe. Ja, hoe heet het? Leroy Jenkins-achtige dingen. Dat je denkt van, weet je wel, je hebt heel je setup gedaan. Je moet je karakters plaatsen op de map. En dan denkt dat karakter dat dus door de computer gestuurd wordt van Leroy Jenkins. En die vliegt zo door een deur heen. Waardoor je de weg blokkeert voor de rest. Dus je kan er niet meer doorheen. Hij wordt helemaal afgeslacht door de hele de complete leger wat achter die deur staat. Maar je kan er niet helpen. Ja. Je kan helemaal niks. Zeker in het begin als je nog niet echt veel veel verschillende klassen hebben. Waar je denkt, nou, oké, ik gooi er even van een hele lange afstand gooi ik er een potion in of een heal spreuk. Dus dat soort dingen, dat gebeurt met enige regelmaat. Ik vind het ook een beetje irritant dat je, als je je karakters plaatst, en ook met name, laat maar zeggen, je hebt je eigen het hoofdkarakter Ramza, die wordt altijd voorgeplaatst in story-based missions. En als het level start, dan start de tegenstander als eerste. En het is eigenlijk sitting duck. Die is als de helft van zijn energie.
Dat hoeft niet.
Nou ja, goed. Vaak nee. Is de helft van zijn energie, zijn AP kwijt voordat je aan de beurt bent. Misschien moet ik even Theo even vragen, of tutorial vragen hoe ik dat kan voorkomen. Maar...
Twee tips. 1, je kunt hem verplaatsen.
Oh, je kan hem wel verplaatsen, oké. Okay.
Je kan hem gewoon verplaatsen.
Zie je dat bedoel ik?
Kwam ik ook heel laat achter, hoor. Maar maakt niet uit.
Ja. Maar dat soort dingetjes worden ook dan niet echt breed uitgemeten, laten we zeggen.
Nee, en 2 is snelheid.
Snelheid, ja. Dat, dus yes. Dat, daar bepaal je mee dat de volgorde van wie er mag aanvallen, wordt bepaald aan de hand van de snelheid van de karakters. Die snelheid kan je weer beïnvloeden met bepaalde skills en buffs. Dat geeft ook heel veel. Maakt ook verschil in het vechten hier in deze game bijvoorbeeld, en met andere tactische RPG's, waar het meer gewoon een tourbeurt is. Dat je door je karakters heen gaat. Hier wordt die volgorde bepaald telkens door de snelheid. Dus je kan ook tegenstanders slomer maken met spells. Of in je eigen karakter sneller, zodat ze sneller aan de beurt zijn. Ja, die mechanics die erin zitten zijn redelijk uniek. En dat maakt het echt wel gewoon echt tot een unieke game in mijn optiek.
Nou, dat blijkt ook wel uit jullie cijfer. Ik hoor inderdaad veel diepgaande gameplay mechanics. Goed verhaal. En dat voor inderdaad een strategische game. Dus dat horen is die 9 meer dan waard. Fijn ook vooral dat jullie het samen eens zijn over de 9.
Ja, zo makkelijk.
Middelen. Laten we hem gaan afronden. Zijn er nog nabranders, mannen?
Nee, ik denk dat we alles gehad hebben.
Nee, we hebben 2 nabranders gehad. Dus ik denk dat we wel...
Ja, ook dat.
Dat we goed zijn zo.
Dan wil ik jullie bedanken, Theo, Danny, voor het spelen. En weer een prima inhoudelijke review. Dames en heren thuis, mocht je nog ruimte hebben op de backlog in een jaar van veel 8, 9's en zelfs 10's. Dan krijgt Final Fantasy Tactics van Theo en Danny ook een 9. Dus verdient toch wel ergens een plekje. Zeker als je houdt van de wat meer strategische games.
Mag ik nog 1 opmerking plaatsen, Hans?
Vooruit, nog eentje.
Eentje dan. Laat me zeggen, deze game is dus oorspronkelijk uitgekomen in 1998. Wat dus het beste jaar in gaming alle tijden wordt gezien. En wordt opnieuw uitgebracht in het nieuwe allerbeste jaar in gaming. Dus
Het moest zo zijn.
Het moest zo zijn, ja.
Gaaf, ja, leuk. Dames en heren, dank voor het luisteren. Mocht dit nou een van de eerste XBNL reviews zijn die je hoort. We doen er heel veel. We doen ook specials en zelfs een wekelijkse podcast. Kijk op xboxnederland.nl op YouTube. Join onze Discord als je graag mee wil praten. Of eventueel aan Theo en Danny nog wat inhoudelijke vragen over het prachtige Final Fantasy Tactics wil stellen. Join zeker daar. Dank allemaal en tot de volgende.